Zo, goedemorgen. Wat fijn om ik wil hier weer te zijn, of hier eigenlijk nieuw te zijn. Weer even helemaal wennen, maar het voelt ook weer oud en vertrouwd. En helaas heb ik vanochtend Jeannette en Pepijn niet meegenomen. Er kwamen al verschillende mensen naar me toe. Waar is je vrouw voor? Met name de kleine wordt naar gevraagd, maar die zijn toch thuis. En ik helaas thuis moeten laten. Dus deze even hier neer. Maar het is fijn om zoveel bekende en ook weer nieuwe gezichten te zien. Pepijn is nu 9 maanden oud en dat gaat enorm snel. Echt heel snel. Het is de dag van gisteren eigenlijk dat ik nog weet dat ik het huis binnenkwam. En Jeannette stond daar met iets achter de rug zo mij aan te kijken, zo met een onderdrukte glimlach. En toen zei ze, hey, je mag 3 keer raden. Ik zeg, nou, nu ga je vertellen dat je zwanger bent en dat je een zwangerschapstest hebt en dat je zwanger bent. Maar dat is een grapje. En toen zei, nee, maar het is echt waar. Kijk, ik heb hier een zwangerschapstest en het is echt waar. Maar we hadden afgesproken, want je hebt wel eens van die filmpjes op YouTube, hè, van dat dan vrouwen hun man verrassen van dat ze dan zwanger zijn. En wij zeiden, dat vind ik zo raar, dat doe je toch, als je zo'n test doet, dat doe je samen, weet je. Dan weet je dat meteen. En ze hadden ook afgesproken, we waren er wel een beetje mee bezig natuurlijk, dat we dat samen zouden doen. Dus ik zeg, nou ja, ik zei net dat je dit ging zeggen hè, en dat je ook een zwangerschapstest had gedaan en... Dus ja, het grapje is eigenlijk niet eens meer heel leuk, want ik had net gezegd dat je dit ging doen. Ik ken je een beetje. Ja, maar het is echt waar, het is echt waar. En toen keek ik zo de ogen aan. We zouden het toch samen doen, weet je? Is het echt waar? Ja, ik kon niet anders. Ik moest het gewoon uitsluiten dat het niet zo was, maar het is wel zo. Dus nou ja, toen dacht ik als eerste, was ik even verbluft. Maar een van de eerste dingen die me te binnen schoot, dacht ik, oh nee, nou moet ik een naam uitzoeken. Het is echt waar. Dat is echt... We hadden het namelijk al wel eerder over kinderen gehad. En dan ga je zo, zit je bij elkaar op de bank, met elkaar op de bank. En dan ga je zo bedenken over namen. En dan, ja, die naam of die naam. Dan heb ik een heel lijstje van dingen die moeten zijn of gebeuren. Mijn achternaam is Nichols, dus daar kan geen voornaam met een S of een naam die eindigt op een S. Dan mag je zelf bedenken waarom niet. Ik krijg hele raar. Dus dat schrapt al heel veel. En de namen die dan overblijven, dan heb je allemaal gedachten aan andere mensen. Eigenlijk kwamen we erachter, goh, wij vinden echt geen één naam leuk. Maar goed, dan is de noodzaak er niet. Maar toen Jeannette zei, ik ben zwanger, toen dacht ik, nou moeten we een naam uitzoeken. Dat is echt waar. Daar hebben we ook rijkelijk lang over gedaan. In het proces van zwangerschap zijn en zo. En echt al, nou ik denk in de 7e, 8e maand vragen mensen, en heb je al een naam? Wij wisten al dat het een jongen was, want dan is ongeveer de helft van de namen valt dan in ieder geval af. Dus dat is al fijn. En maar ja, wij kwamen er maar niet uit. We hadden 3, 4 namen. Toen dachten we, nou, in de Joodse traditie is het zo dat als het kind geboren is, dan maken ze even dat kind ongeveer een weekje mee. En dan na een week geven ze een naam aan de baby. Dus we dachten, nou weet je wat? We wachten gewoon totdat het geboren is. En dan ervaren we het wel. En dan geven we een naam die hem ook bij hem past. Je wil toch een beetje een naam die bij hem past. En, ja, we hebben wel echo's gezien, maar daar zag je niks op en zo. En je wil toch een beetje gevoel erbij krijgen. En een naam zegt namelijk heel veel. In de Bijbel zeggen namen ook heel veel. Ze brengen namelijk, en het is uiteindelijk Pepijn geworden, dus... Heel leuk. Dat betekent Pepijn Levi. Ik heb het opgeschreven. Oh, wat erg. Nee, ik heb het niet opgeschreven. Oh ja, vastberaden betekent Pepijn. Ja, heel goed over nagedacht. En Levi betekent aanhankelijk. Dat vond ik wel mooi. Of afhankelijk van God. Dus Pepijn Levi Nichols is het geworden. Maar in de Bijbel zie je ook dat namen heel veel betekenis heeft. En het... Vaak is het ook nog zo dat het de levensloop van diegene bepaalt, de identiteit van diegene bepaalt. Je ziet, David betekent namelijk geliefde. Nou, David was de geliefde van God. Als je kijkt naar Saul, betekent gevraagd naar. Ja, dat klopt, want naar Saul was, het volk Israël wilde een koning en hij was gevraagd naar. Hij was naar gevraagd, Saul. Als we zo naar er zijn ook namen die gegeven zijn. Als we nu naar kerst kijken, kijken we naar Immanuel, God zij met ons. Een hele bekende naam. Wat ik er mooi vind is een betekenis, Barabbas. Bar betekent zoon, zoon van. Je hebt een Bartimeus, betekent zoon van Timeus of... heel veel van dat soort namen in de Bijbel. En Barabbas betekent zoon van de vader. En het volk kon kiezen tussen de aardse zoon van de vader of de goddelijke zoon. En zo zie je dat namen in de Bijbel heel veel betekenis hebben. En ook vandaag de dag, wij kwamen in het nieuwe huis wonen. En, al een tijdje geleden. En er was... Iedereen feliciteerde ons over het fijn jullie als buren te hebben. Nou, dat is natuurlijk heel leuk, maar het is ook een rare opmerking. Omdat, hoe weet je dat? Misschien houden wij wel hele harde metalfeestjes tot diep in de nacht. En ben je helemaal niet zo blij met ons. Het bleek dat de familie die er woonde niet zo'n goede naam had opgebouwd. En de kinderen ook niet. En toen kwamen we de kamer binnen en er stonden nog de letters van de naam. En die heette Rebel. Ja, dan leef je in ieder geval op naar je naam. Het bleek zo te zijn. Als we nog meer kijken, Isaac betekent bijvoorbeeld gelach of de vreugde vervulde Abraham en Sarah. Ze lachten van geluk toen hij geboren was. Abraham was zo'n 100 jaar oud, dus dat was inderdaad vreugde. En Erno betekent bijvoorbeeld knap. Ja, dat zie je ook weer, hè? Ja, dat is, hij is niet helemaal waar, maar dat is, ik moet zeggen, ik heb mij lang gefrustreerd over mijn naam, want mijn naam komt uit, eerlijk waar, de Intertoys folder. Het is echt waar, dit is wel echt waar. En in mijn babyplakboek zit ook nog de bladzijde van de Intertoys folder, waar dan die naam in voorkwam. Jullie kennen allemaal de Rubik's Cube. Die je zo gefrustreerd maakt dat je alle plakketjes eraf haalt en dan zo weer goed erop doet. Want dan krijg je het nooit voor elkaar. Maar het was een interview met de uitvinder van de Rubik's Cube. En die heet meneer Rubik's. Erno Rubik's. En mijn ouders vonden dat zo'n leuke naam. En daar heb ik mijn naam wel eens opgezocht. Want ik wist al vroeger van namen zijn belangrijk. En... de Duitse oorsprong van de naam is ernstig. Erno betekent ernstig. Nou, dat is echt een stomme naam zeg. Ernstig. En toen kwam ik er laatst eigenlijk achter. Hé, maar die meneer Rubik's was een Hongaar. En als je de Hongaarse betekenis hebt, betekent het eerlijk. Nou, dat is dan toch wel weer heel erg mooi. Hebben namen heel veel invloed, of heeft een naam invloed, kan invloed hebben op je identiteit en het verloop van je leven. Nou, gelukkig belooft, als je niet zo blij bent met je naam, dat God ons een nieuwe naam geeft. Dus ook wanneer je tot bekering komt, dan gaat God je een nieuwe naam geven. Hoef je niet zo vast te houden aan je eigen naam. Het heeft wel veel invloed. En God geeft zichzelf ook namen, of God maakt zich bekend door zijn namen. En zo kunnen we hem ook leren kennen. En ik wil vanmiddag, het is ochtend, ik ben natuurlijk gewend dat we in de middag kerk hebben. Vanochtend kijken naar God zijn namen. Het is zo interessant om te zien dat God namelijk ook namen verandert. Dat wil ik ook nog zeggen, want als je niet blij bent met je namen. Abraham werd Abraham, oftewel God van vader van een menigte volken. Of Jacob, wat hielenlichter betekent, of oplichter. En dat bleek ook zo te zijn. Hij stal de zegen van zijn broer. Zijn naam wordt later veranderd in Israël. Israël, wat betekent God heerst. Maar goed, God geeft zichzelf ook namen. En door de Bijbel heen zie je dat God zichzelf namen geeft. En daardoor kunnen we God leren, kennen. En ik heb geprobeerd op te zoeken van, nou, hoeveel namen heeft God eigenlijk wel niet? Daar krijg ik geen eenduidig antwoord op. Ik krijg wel hele lijsten van honderden namen. Toen moest ik denken aan een van de eerste keren dat ik hier in Veg was. En tijdens de aanbiddingsdienst zei ook iemand van laten we de namen van God eens uitspreken. En toen gebeurde dat en ik vond dat had echt diepe indruk. Ik dacht laten we dat eens herhalen om eens de namen van God uit te roepen. Nou, we hebben drie vakken, dus misschien beginnen we zo even om de beurt een vak. Kijk wie de meeste namen ook weet. Kunnen jullie beginnen? God, de naam? Geneesheer. Jehovah Rafa. Emmanuel, God is met ons. Adonai, yes, wat hier moet. Jehovah Jireh, God voorziet. Elohim. El Shaddai, de hele officiële naam ook. Pottenbakker, steenrots. Vader, vader natuurlijk. Sorry. Shalom, vrede. Heren de heren. Koning der koningen. Ja, nou zo kunnen we wel even doorgaan. God heeft heel veel namen. Steenrots, Alpha, Omega. Maar ook als je kijkt naar de vergelijkingen, wat ik net zei, de pottenbak. Daar zitten dingen in van God. Nou, ik wil het vanmiddag hebben, vanmorgen hebben. Sorry, ik ben hier echt hoor, ik ben aanwezig. Vanmorgen hebben over Jehovah Jireh, God voorziet. Ik wil daar in twee teksten met jullie lezen. Eigenlijk één tekst die overkoepelend is. En deze ga ik aan het einde herhalen, want daar wil ik het ook mee samenvatten. Dat is Romeinen 8, vers 32. En Genesis 22. Als je mee wil lezen, zoek alvast Genesis 22 op. Dan begin ik met Romeinen 8. Wie zal hij, die zijn zoon niet gespaard heeft, maar omwille van ons alle heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Zal hij, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar omwille van ons heeft prijsgegeven, ons niet alles schenken? Een bekende tekst die ik eigenlijk centraal wil stellen. Als we naar Genesis 22 gaan, lezen we over Jehovah Jireh. Dat is een naam die Abraham aan God eigenlijk gegeven heeft. En ook een heel bekend verhaal. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. De Moria is een berg. Daar moet je hem offeren, op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijf jullie maar hier met de ezel, ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit hemel, Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin worden voorzien, of Jehovah Jireh. De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men op de dag van vandaag zegt, de dag van vandaag, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Mag ik met jullie bidden? Vader, als we dit verhaal zo lezen en eigenlijk een voorafschaduwing zien van de grote voorziening die u heeft gegeven, wil ik bidden dat we vanochtend, Heer, ons hart open zullen stellen en dat zullen pakken wat u voor ons heeft. Heer, u bent een God die voorziet. Heer, ik bid dat we dat ook zullen zien en u beter leren kennen door uw naam, door wie u bent, door uw persoonlijkheid. En dat u wil voorzien voor ons. En ik bid dat het ons hart vanochtend ook mag raken. En vul ons daarmee. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik neem heel even een stapje terug. Want ik wil naar Jehovah gaan kijken en naar Jireh. Maar het is ook goed om te kijken naar de allereerste naam die God geeft. Nou, de allereerste naam die God geeft is in de eerste zin van de Bijbel. De eerste zin van de Bijbel is... In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Ja. Woest en ledig, zeker. In den beginne schiep God. Als we daar kijken naar de grondtekst, zie je dat dat Elohim is. God, oftewel de naam Elohim. Elohim betekent macht en kracht. Dus macht en kracht schiep de aarde. En dat demonstreert zijn kracht. Sterren, hemel, de aarde, de dieren. Elohim schepte al die mooie dingen. De rivieren, de sterren, alles. En dan lezen we in Genesis dat God eigenlijk nog iets mist. En dan lezen we in Genesis 2, een paar bladzijden terug, 2 vers 7, dat God de Heer schiep. Even kijken hoor. Toen maakte God de Heer de mens. En dat is grappig, want heel de tijd lezen we eigenlijk Elohim schiep. En hier zien we God de Heer, oftewel Elohim. En ik zeg steeds Jehovah, maar het is, jullie kennen waarschijnlijk de naam wel, Grieks IWHW. We weten niet meer precies hoe dat uitgesproken wordt tijdens de bouw van de Tweede Tempel. Die naam is verloren gegaan, je hebt alleen maar medeklinkers. Dus sommigen zeggen Jehovah of Yahweh. We weten het niet zo goed. Dat komt omdat alleen de medeklinkers werden opgeschreven. Dus als je mijn naam zou hebben, alleen maar RN. Dus dat had net zo goed erna kunnen zijn of... Ja, zelfs urine, als je dat zo zou moeten bedenken. ja, het is echt waar. Ik dacht, hoe zou je mijn naam kunnen uitspreken? Maar goed, als je alleen maar RN overhoudt, kan je er van alles van maken. Maar we weten, ja, wij. En dat betekent, dat is de verbondsnaam van God. Jehovah, of Elohim Jehovah maakte de mens. Dat is een heel groot verschil met alle andere dingen die hij heeft gemaakt. Nou, hoe weet ik dat? Ik heb zo'n jongere Bijbel nog steeds. Toen ik wat jonger was, had ik die gekocht. Paste bij mijn leeftijd toe. Nu voel ik me iets ouder, maar ik heb hem nog steeds. Dus het is zonde om niet te gebruiken. En er staat een leeswijzer in. Ooit een leeswijzer van een Bijbel gelezen? Als Nederlanders lezen niet zo vaak instructies natuurlijk. Of tenminste. Dus, en er staat in de Hebreeuwse tekst van de Bijbel, het Oude Testament, wordt de God van Israël vaak aangeduid als JHWH. Van oudsher wordt deze naam niet uitgesproken. In het tien geboden zeggen dat het een heilige naam is. En dat namen ze zo letterlijk dat ze hem niet eens uit durfden te spreken. In plaats daarvan wordt meestal Heer gelezen. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt daarom de godsnaam JHWH weergegeven met Heer in hoofdletters. Hé, hey, nou kan je dus gewoon in je eigen... Ik ben altijd onder indruk als mensen grondteksten en zo helemaal doorgronden. Maar je kan dit gewoon in de Bijbel lezen als je eigenlijk bijna alle vertalingen staat Heer in hoofdletters. En dat betekent JHWH of Jehovah zoals ik het vanochtend zal noemen. Overal waar deze aanduiding voorkomt kun je bijvoorbeeld ook lezen de aanwezige, de eeuwige, de enige, God, Heer, de levende, de naam of onnoembare. En het is grappig te zien dus dat God de dieren en de planten en alles maakte als macht en kracht. Maar dat hij God, de mens maakte als Jehovah. En dat is een verbondsnaam. Nou, Elohim gaat over die naam, gaat dus over zijn macht en daden. En Jehovah gaat over zijn hart en zijn persoonlijkheid. De naam Elohim komt ongeveer 2000 keer voor in de Bijbel en Jehovah komt ongeveer 6500 keer voor in de Bijbel. Zo zie je ook waar de aandacht van de Bijbel naartoe gaat en waar de aandacht van God naartoe gaat. Namelijk zijn persoonlijkheid en zijn relatie die hij wil delen met de mens. Daarom is de mens ook heel anders gemaakt in de schepping dan alle andere dingen. Iedereen in de wereld kan weten dat er een God bestaat. In Romeinen 1 vers 19 staat, want een mens... Wat een mens over God kan weten is hem bekend, omdat God het aan hem kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de scheppingwereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Oftewel, als we naar buiten kijken, dan kunnen we eigenlijk niet ontkennen dat er een God is. Dan kunnen we niet ontkennen dat er een Elohim is, dat er macht is. Als je misschien op vakantie op zo'n berg staat, word ik altijd overweldigd door de natuur of een wild kolkende rivier. En denk ik, wauw, wat een macht en een kracht, er moet toch een God zijn. Er moet toch een Elohim zijn. Maar God wil zich niet alleen maar aan ons openbaren als Elohim, als macht, als kracht. Maar als Jehovah, als een verbondsnaam. Daarom praat hij ook altijd over relatie. God wil relatie met ons. En dat zit in die naam Jehovah, de verbondsnaam van God. Ik heb ooit een soort discussie gehad met iemand die zei, ja, als christen dan moet je christen zijn, zonde vergeven, dat snap ik, maar dan moet je een relatie hebben met God. Wat als ik dat nou niet wil? Dat was echt een vraag. Hè? Nee, maar dat is juist het toffe, dat je een relatie met God kan. Ja, maar nou, misschien bevalt me dat wel helemaal niet. Wil ik wel van mijn zonde bevrijd zijn, maar wil ik die hele relatie niet. Nou ja, goede vraag of zo. Nou, hele discussie. Maar als je begrijpt dat wij zijn geschapen in verbintenis met God, dat God met ons relatie wil, dan snap je ons hele doel, ons hele mens zijn, is dat we relatie met God hebben. Dus je mist inderdaad alles als je geen relatie met God hebt. Dat je niet in verbondenheid leeft met God, want zo zijn wij geschapen. We weten allemaal ook dat die relatie verbroken is, dat het misging in de tuin van Eden. En Satan kwam naar Eva en die zei, heeft God gezegd, oftewel heeft Elohim gezegd. Dat is heel logisch, want God had zich niet geopenbaard als Jehovah aan Satan. Dus hij gebruikt alleen maar de macht en de krachtnaam van God. Heeft Elohim zeker gezegd dat je van de verboden vrucht niet mag eten. En hij koppelt die verbondsnaam los van de relatienaam, los van de machtsnaam van God. En dan zitten ze, dat is helemaal niet raar, maar de schok zit eigenlijk in wat Eva zegt. Want Eva zegt, ja, Elohim heeft gezegd. Dat ze eigenlijk had moeten zeggen, huh, wie bedoel je? Je bedoelt Jehovah. Je bedoelt Elohim Jehovah. De verbondsnaam. Zo zie je dat Satan haar aan het denken krijgt buiten de relatie met God om. Buiten het verbond van God om. Als we buiten de relatie met God om dingen gaan doen en denken en beslissen, dan gaan we verkeerde beslissingen maken. En inderdaad, ze neemt een hap van een vrucht en gaat erin in tegen de relatie. Nou, we kennen allemaal het gevolg, de verbroken relatie. Maar daarin zie je dat God dan een plan heeft klaar liggen om die relatie te herstellen. En in het Oude Testament zie je continu ook voor afschaduwingen van het plan wat God heeft. Met het ultieme dat God zelf, Jezus, naar de aarde is gekomen om die relatie te herstellen. En daar heeft ook bloed voor gevloeid. En het heeft geofferd. Yes. Nou lezen we heel veel verbondsnamen in de Bijbel. En er zijn inderdaad al een aantal genoemd. Jehovah Rapha, de Heer die geneest. Jehovah Nissi, de Heer mijn banier of overwinnaar. Jehovah Roi, de Heer is mijn herder. Misschien de psalm ook mee. Jehovah Shalom, de Heer die vrede is. En vanmorgen hebben we gelezen over de verbondsnaam Jehovah Jireh, God die voorziet. En Jireh betekent letterlijk zien. En in de Nederlandse taal, en ook de Engels, is dat gelukkig bewaard gebleven. Voorzien. Provisie is precies hetzelfde. Provisie, voor, provisie, zien. God voorziet. Hij ziet het al en hij gaat het voorzien. Laten we Genesis 22, want daar gaan we het inderdaad hebben, wil ik met jullie doornemen. En het begint erbij, in vers 1, enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Nou, God stelt blijkbaar mensen op de proef. Maar er is een verschil dat God mensen op de proef stelt en wanneer Satan mensen verleidt. Nou, wanneer God je op de proef stelt, is het altijd om je beter te maken. Altijd om je op een hoger plan te brengen. Altijd om hem dichter bij zijn hart te krijgen. Satan heeft een heel ander doel. Met verleidingen probeert hij je onderuit te halen en weg te halen van God. Maar God zijn hele doel hier is niet om, om Abraham onderuit te halen, maar om hem dichter bij zijn hart te krijgen. Uiteindelijk is het ook helemaal niet zijn wil dat hij Isaac zijn offer wil, maar God wil Abraham zijn hart. En zo is God ook altijd gericht op ons en de relatie, want die relatie wil hij herstellen en wil hij, daar zijn we voor gemaakt. En dan zegt Abraham, ik luister, antwoordde Abraham. En dat is ook zo'n mooie houding. En dat zie je continu terug. Elke keer als God iets zegt, de eerste reactie van Abraham zegt, ik luister. En hij weet niet wat er gaat komen. Misschien een zegen, misschien een vloek, misschien een opdracht. Hij weet het niet, maar hij zegt, ik luister. En dan komt de opdracht van God. Hij zegt, roep je zoon. En dat had genoeg geweest, want hij had maar één zoon. Maar God maakt het heel duidelijk. Je enige zoon. En dan ook nog eens van wie je zoveel houdt. Het is de eerste keer in de Bijbel dat er over echt houden van wordt gepraat, over liefde. En dan noemt hij ook nog zijn naam, Isaac, vreugde, gelach. En ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Ga op reis. Nou, die opdracht had hij al een keer gehad. En dan zegt hij, daar moet je hem offeren. Offeren. Abraham wist wat kindoffers waren. En later in de wetten lees je ook dat dat verboden is. Dus het was ook een. Ja, je hoeft niet iets te verbieden als het niet bestaat. Dus het was duidelijk dat er kindoffers waren in die tijd. Maar gaat God zich kenbaar maken als een God die kindoffers doet? Wat zal er door Abrahams hoofd zijn gegaan? God vraagt hiermee alles aan Abraham. Een keer al zei, in het begin van zijn carrière, om maar zo te zeggen, zegt God, verlaat je thuisplaats en vertrek naar een land wat ik je geven zou. Oftewel, hij moest zijn heden, zijn nu gaan offeren. Hij zijn zekerheden van nu gaf hij aan God. En nu vraagt God Isaac te offeren. Hij had de belofte gekregen dat hij vele nakomelingen zou krijgen. Dat was zijn toekomst. Dus God vraagt niet alleen zijn heden en zijn nu weg te geven, maar ook zijn toekomst in Gods handen neer te leggen. God heeft hem zoveel beloftes gedaan. Abraham, letterlijk, zijn naam was veranderd, een vader van vele volken. Samen met Sara die enige zoon gekregen. De enige belofte, hij was de belofte, hij kon het waarmaken. En dan nu dit. God, hoe kan ik in deze situatie terechtkomen? Ik heb toch gedaan wat u gevraagd heeft. Ik heb mijn heden, ik heb mijn nu geofferd en dan mijn toekomst. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Abraham kon zijn gevoel niet vertrouwen. Ik denk dat hij de mensen om zich heen ook niet kan vertrouwen. Hij kon alleen maar vertrouwen op het woord van God. Ik weet niet wat er door zijn hoofd ging, maar de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hij deed wat er gevraagd werd. En 3 dagen lang reizen. Op de 3e dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. En toen zei hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ik ga zelf met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. 3 dagen lang reizen. 3 dagen lang nadenken over hoe zit het met uw beloftes. En dan komen de laatste meters. De berg komt in zicht. De zwaarste loodjes. De laatste zwaarste loodjes. En dan laat hij zijn knechten achter. Nou, die knechten had hij wel nodig, want dat is een hele oude man. Ik denk, hij was 100 toen hij Isaac krijgt, dus hij zal 115 zijn geweest. Dus een knecht had hij wel nodig, een ezel had hij misschien ook wel nodig. Maar hij kiest ervoor om mensen achter zich te laten. Misschien wel omdat ze hem er niet uit kunnen praten. Misschien ken je zelf in je eigen leven ook wel mensen die je proberen uit te praten uit Gods plan. En dan is het een hele goeie wanneer het juist misschien wel zwaar wordt om even afstand te nemen. En te zeggen, nee, jij hebt geen invloed in mijn leven, want ik vertrouw op het woord van God en ik volg het. En soms betekent het dat je mensen achter moet laten. Soms zelf mensen in je nabije kring waar je op leunt, knecht of familie, of zegt, nee, ik kan niet naar jullie luisteren, want ik wil doen wat God van mij vraagt. Heel bewust afstand nemen in tijden van beslissingen maken. En ik vind het zo'n mooie houding van Abraham. Geen discussie met God, geen overleg met vrienden, familie, geen bidstonden, geen vaste avonden of wat dan ook. Ik luister naar Gods woord en ik handel ernaar. Ik snap het misschien niet, maar ik doe het en ik doe het goed. Nou, dit heeft me als tiener al gegrepen, dit verhaal, omdat er zo duidelijk een parallel zit tussen wat Jezus heeft gedaan en het verhaal van Jezus en het verhaal van Abraham en Isaac en de offering. God laat eigenlijk al dus die voorafschaduwing zien van, hey, ik ga die relatie met jullie herstellen. Maar daar is een heel groot offer voor nodig. Abraham als beeld van God de Vader. Isaac als beeld van zijn enige geliefde zoon. En dan lezen we in vers 6, hij pakt het hout voor het offer en legde dat op de schouders van zijn zoon. Wat mooi om te zien dat zo'n 2000 jaar later Jezus de geliefde zoon met hout op zijn rug de berg oploopt. En hij nam zelf het vuur en het mes, het vuurbeeld van de Heilige Geest, die het offer ook mogelijk maakt. En dan vers 7 zegt, Vader, zei Isaac, wat wil je mij zeggen, mijn jongen, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer? En dan komen profetische woorden van Abraham. Want hij antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. God voorziet. En Abraham wist niet hoe. Maar hij wist, God gaat voorzien in een offerlam. In de Hebreeën staat een hoofdstuk vol geloofshelden. En daar wordt Abraham ook aangehaald. En daar staat dat Abraham geloofde dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. Want God had immers beloftes gegeven van een groot nageslacht. Nou, iemand uit de dood opwekken, dat lezen we hiervoor nooit terug. Dat was een nieuw concept. Dus zo groot was Abrahams geloof dat hij had wel moeten denken, God, het is, voor God is alles mogelijk. Is voor God alles mogelijk? Is in jouw situatie iets God alles mogelijk? Abraham wist, God zal voorzien, in welke situatie nu ook zit. God is bij machte alles te doen. En ik vertrouw op hem, ook al zie ik het zelf niet, ik vertrouw dat God het wel ziet. Nogmaals, het ging niet om Isaac zijn leven, het ging om Abraham zijn hart. En hoe ga jij om met wanneer de druk groot wordt? Wanneer er misschien offers van je gevraagd wordt of wanneer de pijn en moeite is. Hoe houd je je hart gericht op hem? Geloof je dat echt voor God alles mogelijk is? Dat hij gaat voorzien? Waar ben je misschien wel bang voor? Of wat ben je bang om te verliezen? Geloof je ook al kan je het niet bedenken dat het voor God mogelijk is? Ik lees verder bij vers 8. Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij. Heer, ik luister. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt en je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Ook wij hebben een vlekkeloos lam ontvangen. En het is mooi om te zien dat dit ram zat vast met zijn horens in de struiken. Het was niet achtergelaten door een als een half dood dier of wat dan ook. Het was waarschijnlijk een vlekkeloos rammetje in dit geval. Dat alleen maar vast zat met zijn horens, geen beschadigingen. En dat wordt geofferd.
En dan zegt Abraham, noemde die plaats Jehovah Jireh. God voorziet. En we kunnen weten, als we naar deze berg kijken, naar deze plaats kijken, is hier de herinnering dat God gaat voorzien. Hier kunnen we vasthouden op deze plek waar ik het altaar op heb. Deze plaats Moria noem ik Jehovah Jireh. God zal voorzien. Nou, Moria is een bekende plek in de Bijbel. David die bouwt zijn tempel op de berg Moria. Oftewel Jeruzalem. Heel veel mensen nemen aan dat Moria exact dezelfde plek is waar Jezus is gekruisigd. Waar het bloed van het offertje, het bloed van het lam, het offer wat geofferd werd, de grond raakte. Dat is dezelfde plek waar Jezus zijn offer bracht. En tot op de dag van vandaag kunnen we zeggen, God voorziet. En ik weet het, want ik kijk naar de berg waar het offer heeft plaatsgevonden. Waar Jezus zijn offer als vlekloos lam heeft gedaan. En ik zie, God voorziet in elke situatie. En dat is dus niet alleen maar voor Abraham. Niet alleen maar voor Isaac. Niet alleen maar voor het Joodse volk. Maar voor iedereen die in God gelooft. Mag de zegen ontvangen en de voorziening ontvangen die God ook aan Abraham heeft gegeven. Zo mooi om te ontdekken dat God zo gedetailleerd zijn plan uitwerkt. Dat op de plek waar Abraham het lam slacht en zegt God voorziet, mogen wij ook naartoe kijken. God voorziet. En dan wil ik weer Romeinen 8 vers 32 aanhalen. Maar staat, zal hij dan, die zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons niet alles schenken? En dat is zo'n tekst waarvan je denkt, ja, pff, maar ik zie het niet in mijn situatie. Maar dat is het mooie. Jehovah Jireh, God die ziet. Hij ziet die dingen die jij nog niet ziet. God zal voorzien. Niet in één nood, niet in één situatie, in iedere nood, in elke situatie. En misschien herken je dit verhaal, heb je zelf een Isaac, iets waar je heel erg aan vasthoudt. Misschien wel iets wat je van God hebt gekregen, waarvan je zegt, ja, maar dit is mijn belofte, daarom is mijn leven goed, daarom besta ik, dit is mijn identiteit. Misschien is het wel een zoon, of is het familie, of misschien wel iets materieels, ik weet het niet. En het kan wel zo zijn dat God vraagt, wil je het loslaten, wil je het offeren, wil je het op het altaar leggen. Het kan zelfs gelden voor vervelende gebeurtenissen die je leven zo hebben beïnvloed of die zo misschien wel je identiteit en jouw naam bepalen. Weet je misschien wel dat andere mensen misschien wel over jou zeggen, ja maar hij, dat is hij, dat is zijn identiteit. God vraagt, wil je het misschien wel loslaten? Want God wil een relatie met jou, God wil die verbintenis met jou. Hij wil jou alleen. Hij is gericht op jouw hart. En ik denk wel eens dat heel veel mensen van ons, en ik mezelf misschien ook wel, laat ik bij mezelf houden, de vreugde missen van Gods voorziening. Omdat we vast blijven houden en te druk bezig zijn om krampachtig vast blijven houden aan de dingen die ons zo kostbaar lijken. Wat hou je zo krampachtig vast? En mis je de vreugde van Gods voorziening. En we discussiëren dat we in Gods naam, misschien wel in hemels naam, niet onze carrière, niet onze familie op het altaar kunnen leggen. Want dat is het enige wat we hebben. Dat is het enige waarvoor we bestaan. Het enige wat we voor waarde hebben. Het probleem is dan dat we bezit hebben genomen van de dingen die God ons gegeven heeft. God heeft die dingen aan ons gegeven in goed rentmeesterschap. En ik wil je uitdagen vanochtend om eens na te denken van wat hou ik vast? En wat mag ik misschien wel op het altaar leggen? En God gaat voorzien. Wanneer jij het loslaat, wanneer je het overgeeft aan God, gaat God voorzien. En dan denk je, ja maar ik weet niet hoe. Nee, dat klopt. Maar God is Jehovah Jireh. Hij ziet het wel. En hij gaat voorzien. Zal hij dan, die zijn enige zoon niet gespaard heeft, zal hij het dan niet alles aan ons geven en ons alles schenken wat we nodig hebben? Amen. Amen. Mag ik met jullie bidden? Vader, wat bent u een wonderlijke God dat voordat het allemaal misging, of toen het allemaal misging, dat u al gelijk een plan heeft klaar liggen om relatie te herstellen. En vader, mijn verlangen is om het doel van mijn leven te vullen, is om gewoon in relatie met u te leven en de dingen van u te ontvangen. Heer, misschien hebben we wel beloftes van u ontvangen of hebben we van dingen van u gekregen, maar waar we nu zo krampachtig aan vasthouden. Heer, dat ons eigenlijk in de weg staat in relatie met u. Heer, dank u wel dat u een God bent die uit is op ons hart. Dat u een God bent die altijd beter voor ons wil. Heer, en ik bid vanochtend als we dingen los moeten laten, dat we in vertrouwen kunnen zeggen, dat we naar de berg kunnen kijken, naar Golgotha kunnen kijken, naar Moria kunnen kijken en zeggen, u voorziet. U voorziet in alles. Dus Heer, hier ben ik. Ik luister. En ik leg het allemaal voor u neer. De mooie dingen in mijn leven, maar ook de schuld en de schaamte. U voorziet in mijn leven. En u voorziet in ieders leven. Dank u wel daarvoor.